We gaan lezen uit Lucas. Zes versen. Lucas 9. Lucas 9, vers 20 tot vers 26. De Heer Jezus spreekt hier zelf tegen zijn discipelen. En hij spreekt het volgende. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei: de Christus van God. En hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden. Hij zei: de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Hij zei tegen allen: als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. Als je dit leest, als ik dit lees, dan brengt dat nogal wat gevoelens. Want dit zijn van die stukjes die rechtstreeks tot je spreken. En als je bedenkt hoeveel mensen er op deze aardbol hebben gewandeld en nog steeds wandelen. En zo'n persoonlijke boodschap wordt tot je gericht, dan kan dat wel eens overweldigend zijn. Hè? Als je bedenkt dat al die mensen die hier op de aarde rondlopen, die leiden hun eigen individuele leven. En dan spreekt God persoonlijk tot je. Dan spreekt een God die jou persoonlijk kent. En persoonlijk als in iedere gedachte, iedere wens, iedere zorg, iedere blijdschap. Het woord zegt ons: elke haar op ieders hoofd. God kent ze alle. Zelfs tot op de individuele cel, tot op de individuele atoom, kent God persoonlijk. En lees er Psalm 139 eens op na, hoeveel God jou kent. Hoe hij ons omgeeft als persoonlijke God. En hij, de schepper van hemel en aarde, die vraagt ons allen, zoals hij ook hier in dit stuk aan Petrus vraagt: wie zeg jij dat ik ben? En ik realiseerde me gisteren laat, toen ik deze tekst wilde opslaan, dat ik precies deze vraag al, nog niet zo lang geleden, ik denk anderhalf jaar geleden, ook had behandeld. Althans, de vraag: wie zeg jij dat ik ben? Maar misschien mogen we het vandaag vanuit een andere hoek bekijken. Even hiervoor in vers 18, we hebben het niet gelezen, maar daar vraagt de Heer Jezus aan de discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Verschillende antwoorden worden gegeven, maar de Heer Jezus gaat daar niet op in. Hij gaat juist een stapje verder en hij adresseert zijn vraag direct en persoonlijk aan zijn discipelen. En daarmee geloof ik ook aan ieder van ons persoonlijk. Een persoonlijke vraag van de Schepper aan zijn schepsel. Zeg mij wie ik ben. Zeg mij wie ik ben voor jou. En die één op één vraag die Christus aan ieder van zijn schepselen vraagt, is niet alleen persoonlijk, maar het vraagt ook van ieder mens een antwoord. En dat antwoord, dat wordt uiteindelijk verlangd van ieder van ons. Van alle mensen die hebben geleefd, van Adam tot aan nu. Of je het wil of niet, of het je nou uitkomt of niet. Die vraag die wordt gesteld, En die zal ook antwoord krijgen. Want Gods liefde voor de schepping die werd werkelijk bewezen door het geven van zijn eigen zoon tot verlossing en tot bevrijding van de dood. Maar die liefde die ontspringt weliswaar eenzijdig in God, maar hij is niet eenzijdig bedoeld. Hij verlangt absoluut naar wederkerigheid van zijn schepping, van de mensen. En er zal geen mens zijn die zich hieraan zal kunnen onttrekken. Tenminste, voor degene die redding wenst. Maar als er redding wordt gewenst, dan is er ook maar één weg, één naam die daarvoor is gegeven. Handelingen 4 vers 12 zegt, en de zaligheid, de redding, is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Je kan uiteraard laconiek met deze vraag omgaan. Wie zeg jij dat ik ben? Je kan je proberen afzijdig te houden. Of je kan je er zelfs tegen afzetten. Maar uiteindelijk zal iedere mens die vraag moeten beantwoorden. Nu of na dit leven, wie zeg jij dat ik ben? Romeinen 10 vers 9 zegt, als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden, zal u gered worden. Redding wordt dus gegeven aan hen die Christus omarmen en hem ook erkennen voor wie hij is. En we zullen dit allemaal mogen doen, we zullen dit allemaal moeten doen. En nogmaals, daarom die vraag, wie zegt u dat ik ben? Niet alleen aan de discipelen, niet alleen aan Petrus, maar aan ieder van ons. En ik hoop van harte dat een ieder die vanochtend luistert, deze vraag ten volle begrijpt. En deze ook volmondig al heeft beantwoord, hier in de zaal, en iedereen die luistert, dat dit onze overtuiging is, dat dit is. Dat dit de keuze is die wij hebben gesteld, gemaakt en volmondig hebben beantwoord met diezelfde woorden die Petrus sprak. U bent mijn verlosser en redder. U bent de Christus van God. Voor u wil ik mijn knieën buigen. Want dat zal uiteindelijk gebeuren. Romeinen 14 vers 11 staat, want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal iedere knie zich buigen en elke tong zal God belijden. En ook in Filippenzen 2 vers 10 staat, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Iedere ziel op aarde, boven aarde, onder aarde zal zijn knie uiteindelijk buigen. Maar het is aan ons of wij die exclusiviteit die Jezus toekomt, of wij hem die ook willen toedichten. Dat hij de enige weg, de enige waarheid, de enige weg tot leven is. Dat er buiten hem geen redding en toegang tot Gods koninkrijk en eeuwig behoud is. Of leven er misschien nog andere zaken in ons die dat precies verdringen. Die exclusiviteit aan Christus deels of misschien wel helemaal onthouden. Daarom die eerste vraag die we vandaag mogen meenemen naar huis. Wie is Jezus voor mij? Een vraag die een ieder voor zichzelf mag beantwoorden. Ik beantwoord deze voor mezelf. En natuurlijk mogen we dat met elkaar delen en elkaar opbouwen. Maar het is zo'n essentiële vraag die beantwoord moet worden. Wie is Jezus voor mij? De Heer Jezus die vervolgt en hij geeft aan dat hij zal worden afgewezen. Moet lijden en zal worden gedood om op de derde dag weer op te staan. En zoals ieder mens is Jezus ook geboren om te sterven. Maar zijn leven, en met name zijn dood, was anders. Want niet alleen zou zijn dood gepaard gaan met lijden voor alle zonden van de wereld, maar hij zou ook weer uit de dood moeten opstaan. Om zijn leven en zijn dood ook werkelijk inhoud en waarde te geven. Kan je je voorstellen hoe het moet zijn om geboren te worden en van tevoren te weten dat je zulk een verschrikkelijk einde zal kennen en dat je er niet aan kan ontsnappen? Wie zou dat vol kunnen houden? Jezus kon het vanwege zijn liefde voor ons. En daarom mogen u en ik zonder angst vooruitkijken en weten dat ons na de dood een eeuwig leven wacht. Die nachtmerrie die mag veranderen in een heerlijke droom. Voor wie bereid is zijn of haar zonde te belijden en het vertrouwen op de Heer te stellen en op Gods belofte te gaan staan. Maar wanneer we dat doen, wanneer we vertroosting vinden in Gods belofte van redding, zullen we dat misschien ook met gemengde gevoelens doen. Want eenmaal christen geworden, is het heerlijk natuurlijk om een heerlijk christelijk leven te leiden. Een comfortabel christelijk leven. Je veilig te weten in Gods handen. Daarin te rusten. Daarin to dwell, zeggen ze in het Engels. Hè, dus dat je echt mag verblijven in Christus. Terwijl we weten dat er nog zoveel zijn die dat niet hebben gevonden. Hoe kunnen we dat comfortabele leventje gaan leiden, terwijl we weten dat er nog zoveel zijn die dat nog niet hebben gevonden? Ons leven behoort immers niet langer meer aan onszelf toe, maar aan de Heer. Durf ik aan een ieder te verklaren dat ik de dood niet langer vrees, omdat ik verzekerd ben van een eeuwig leven met Christus in de hemel? Durf ik dat een ander te vertellen? Hoe mij dat eeuwig leven geschonken is? Durf ik de Heer Jezus te volgen en zijn voorbeeld na te doen? Die uitdaging geeft de Heer Jezus onszelf als hij ons in vers 23 zegt. Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Let op het woord dat de Heer Jezus hier gebruikt. Iemand. Hoe persoonlijk die boodschap ook mag zijn, hij gebruikt hier geen specifieke naam. Geen voorbehoud of speciale voorwaarden, geen speciale genodigde. De uitnodiging is aan een ieder die hem wil volgen. Iedereen mag hem volgen. Maar wat eraan vastzit, is heel duidelijk. Hij moet zichzelf verloochenen en ook zijn kruis opnemen. En dat is moeilijk. Zeer moeilijk voor de mens. Laat ik daarin generaliseren. Zeer moeilijk voor de mens, want ieder mens is egoïstisch en egocentrisch van nature. Ons zelfverloochenen zit niet in onze natuur. Maar het is juist Gods genade en geduld welke ons wil helpen dat te kunnen doen en Christus te volgen. En zelfverloochening is daarmee in afhankelijkheid, standhouden tegen de verleidingen van het vlees, de verleiding van deze wereld, het fluisteren van de duivel in ons oor, in plaats van het leven voor lof van de wereld, mogen gaan leven voor de lof van de hemel. Door de Heer Jezus te volgen en ons dagelijks kruis op te nemen. En dit doen we niet om eeuwig leven te verdienen, maar juist omdat we al eeuwig leven hebben. En we een nieuwe natuur hebben gekregen. En daarom de volgende vraag, de tweede vraag die we vandaag mee mogen nemen. Ben ik bereid om hem te volgen? Want als je bereid bent om hem te volgen, dan volgt er ook een belofte. In het volgende vers staat, want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Wanneer we tot Jezus komen, geven we ons eigen leven op. In Galaten 2 vers 20 staat, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wat een prachtige belofte is het dat we mogen weten dat we ons leven mogen behouden als we het willen afleggen. Om Christus wil. Dat Hij voortaan in ons gaat leven en wij niet meer zelf leven voor onszelf. Dat Hij ons heeft lief gehad. En dat Hij zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat we ook niet meer hoeven terug te kijken. Misschien mogen we die, maar eigenlijk de ontnuchterende les daarin mogen we meenemen van Lots vrouw. Dat we dat voor ogen houden. He, toen Lots familie moest vluchten voor hun leven uit Sodom, was het Lots vrouw die in weemoed omkeek. Omkeek naar haar oude leven in Sodom. En we weten wat er met haar gebeurd is. Maar het is de bede van Christus dat wij hem volgen. En het is ook een zekerheid dat Gods geest ons daar mag helpen. Dat hij ons toch mag helpen dat we niet weemoedig omkijken naar de verleidingen die de wereld ons iedere dag weer brengt en voorlegt. De Bijbel waarschuwt de mens die naar het vlees en naar de wereld wil leven. Maar wanneer met de hulp van Gods geest het vlees wordt gekruisigd, dan zullen we leven hebben. Een kind van God te zijn betekent namelijk iedere dag weer zonde los te laten en je stevig vast te houden aan Gods geest van genade en verlossing in Christus Jezus. Hem deelgenoot te maken van iedere zwakheid die we hebben, van ieder verlangen welke we hebben, ieder deel van ons leven waar we kwetsbaar zijn, dat we op hem en hem alleen vertrouwen. En de volgende vraag van Jezus in dit stuk is daarom is eigenlijk zo vanzelfsprekend. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelfs schade te lijden? Deze vraag staat ook in dezelfde context in Matteüs en Marcus. Maar daar zegt het, wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Je zou zeggen, dat dit is de ultieme retorische vraag. Het hoeft echt geen antwoord. Zo'nzelfde vraag is, zo'nzelfde vraag zou kunnen zijn, wie wil zijn linkeroog verkopen voor een miljoen? Voor sommige mensen is dit ook een retorische vraag, want ieder weldenkend mens die zou dat niet doen. Maar toch zullen er misschien mensen zijn die het willen overwegen. Misschien zullen er mensen soms zijn die erop in zullen gaan. Een miljoen voor één oog. Wat zou je ermee kunnen doen terwijl je nog met je andere ogen kan kijken? Maar zou die persoon ook bereid zijn om beide ogen te verkopen? Voor 2 miljoen? Voor 20 miljoen? Voor 100 miljoen? Ik niet in ieder geval. Natuurlijk niet. Niemand die maar enigszins nadenkt, die zal zo gek zijn om zijn volledige zicht te verkopen. Tegen welke prijs dan ook. Want beide ogen tezamen zijn daarvoor veel te kostbaar en belangrijk. Van al je zintuigen zijn je ogen wellicht de allerbelangrijkste. Door onze ogen kijken wij naar de wereld, naar de schepping, naar onze geliefden. Onze ogen geven ons de kleuren door van de regenboog, van de opkomende zon, van de meest wonderbaarlijke dieren en planten. Het licht in je ogen geeft blijdschap. Je ogen weerspiegelen ook verdriet. Zonder ogen zien we helemaal niets meer. Hebben we geen richting meer, zijn we geheel blind. Shakespeare die zegt, en dat baseert hij ook op de Bijbel, op Matthäus 6, dat de ogen de ramen zijn van onze ziel. Vanuit onze ziel kijken wij door onze ogen naar buiten. En buiten dringt door onze ogen door naar onze ziel. Dus als de ogen al uitermate belangrijk en kostbaar zijn, hoeveel moet je ziel dan wel niet waard zijn? Het is namelijk onze ziel die naar God verlangt. Lees psalmen, lees spreuken, daarop na ontelbare keren wordt daar gezegd dat onze ziel smacht naar God. Onze ziel verlangt ernaar om bij hem te zijn, om hem te kennen. Het is onze ziel die naar God verlangt en het is onze ziel die gered wordt en behouden blijft voor God. Ieder mens wordt gewaarschuwd in Matthäus 10 vers 28. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. De ziel van de mens is dus uitermate belangrijk en waardevol voor God. Die wil hij behouden. Het woord zegt ook dat Christus daarvoor is gekomen. Om de ziel van de mens te behouden. Het is ook wat Matthäus 20 vers 28 en Markus 10 vers 45 zegt. Het was ook precies de ziel die Jezus gaf tot losprijs van velen. Matthäus 20, 28 en Markus 10, 45. Jezus gaf zijn ziel tot losprijs voor velen. Als de zielen van mensen zo belangrijk zijn voor God en onze opdracht is het om de wereld in te gaan, om het evangelie te vertellen en zielen tot God te brengen, wat is er dan wat ons zo vaak tegenhoudt? Vraag ik me wel eens af. Ben ik bereid om dat te doen? Ben ik bereid om over Christus te spreken, ondanks misschien het gevaar van spot van onze toehoorders, of afwijzing, of leedvermaak? Zijn er wel eens momenten geweest dat ik het na heb gelaten, mijn naaste te vertellen over zonde in een leven, vanwege het gevaar omdat spot. Of misschien wel om de zondaar zelf te beledigen. Hem uit liefde te vertellen wat er tussen hem en God staat. Maar het niet doen omdat je bang bent dat je hem daarmee beledigt. Hoeveel zielen zouden erbij gebaat zijn om van iemand het evangelie tot redding te mogen horen? In Nederland sterven er iedere dag 450 mensen. Dat zijn 170.000 mensen per jaar in Nederland. Hoeveel van deze zielen gaan er verloren voor God, omdat ze niet tot de erkentenis kwamen dat Christus de heiland en verlosser is en gekomen is voor alle mensen? Hoeveel mochten wij er bij de Heer brengen, zodat hun ziel kon worden gered? Dit vers wat nu volgt is heel confronterend. Maar het is wel waar we dit stuk mee eindigen, vers 26. Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. De Bijbel vertelt ons in Handelingen 10 vers 8, vers 34, Handelingen 10 vers 34, dat God niet iemand om de persoon zelf. God neemt niet om de persoon iemand aan. Maar God neemt iemand aan die hem vreest en die gerechtigheid zoekt. In Christus. Dus wanneer het wordt nagelaten om God te vrezen, gerechtigheid te zoeken, wanneer men zich schaamt voor Christus, dan zegt hier niet alleen voor wie hij is, maar ook de woorden die hij heeft gesproken, dat de Heer zich zal schamen wanneer hij komt. En let op dat de Heer Jezus de schaamte van zijn woorden hierin ook nog apart noemt. Want er zijn namelijk horden christenen die de historische persoon van Jezus Christus prima willen belijden. Dat hij geleefd heeft, dat hij bekend stond als een goede persoon, dat hij goede daden heeft gedaan. Meer dan dat, dat willen ze wel belijden. Maar dat ze zich schamen om zijn woorden te herhalen. Hun belijdenis en getuigenis die beperkt zich tot die van een goede man en zijn goede werken. Maar wanneer hun wordt voorgehouden wat de Heer Jezus echt sprak, welke woorden hij echt heeft gesproken, dan zijn ze beledigd. Want dat beschadigt hun idool en het beeld van het idool wat ze hebben. Maar het was toch echt de Heer Jezus die uit liefde voor zijn schepping hypocrieten berispte. Die krachtig sprak over zondig gedrag en oordeel. Die voortdurend sprak over het heilige en het rechtvaardige karakter van zijn hemelse Vader. Hij sprak over de boosheid van de schepper over de mensheid. Hij sprak over haat als moord, over lust als overspel in Gods moreel perfecte ogen. Hij veroordeelde echtscheiding. Hij noemde het afhakken van handen en het uitsteken van ogen als oplossing wanneer die tot zonde aanzette. En het meest belangrijke, hij sprak over de realiteit van de hel. En de hel waarin een ieder zal eindigen wanneer hij of zij zich niet bekeert en Gods lam, hij zelf, Christus, aanneemt tot vergeving van zonde. Wat we net hebben gelezen zijn moeilijke woorden. Moeilijk ook omdat het waarheid is die ook mag worden gebracht, maar zo moeilijk zijn en zoveel wijsheid en liefde vragen om dat op het juiste moment en onder de juiste omstandigheden te benoemen. En ik zeg nu niet dat dit soort zaken in ieder gesprek moet worden genoemd. In ieder gesprek met een ongelovige. Of misschien wel iemand die zegt dat hij gelovig is, maar dat je hem mag terugbrengen op de juiste weg. Dat deze woorden moeten worden gebruikt. Maar waar het om gaat is, als je christen bent en ze zijn nodig, dat je je er niet voor schaamt om deze woorden van Jezus te herhalen als het nodig is. Indien we echte getuigen willen zijn van hem, dan mogen we nooit schaamte hebben voor de woorden die Jezus sprak. Geen enkel van zijn woorden. Want deze werden uiteindelijk uit liefde voor zijn schepping gesproken. Jacobus 5 vers 20 zegt, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. Als hij een zondaar op Gods weg brengt, hem vertelt wie Jezus is, wat hij gedaan heeft, wat hij gezegd heeft, wat er tussen God en de mensheid staat, en toch een zondaar terugbrengt op de weg van God, een menigte van zonden zal worden bedekt. En ik sluit af met de laatste en de derde vraag, die we daarom ook mogen meenemen. wil ik de Heer ook volgen als het moeilijk is. En zijn woorden herhalen als dat mag leiden tot inkeer, omkeer en bevrijding. Of zou ik me ervoor schamen om zijn woorden te herhalen? Ik stel deze vragen in de allereerste plaats aan mijzelf. Ik vind ze heel confronterend. Het zet mij aan het denken. Ik weet dat ik Gods kind ben. Ik weet dat ik gered ben. Ik weet dat ik veilig in zijn armen, in zijn handen ben. Maar ik weet ook dat er talloze mensen om mij heen zijn die Christus niet kennen. Die hem niet kennen en dit dus ook niet hebben. En het mag ons verlangen zijn, zoals Christus ernaar verlangde, dat de mens God kent. Dat de mens begrijpt en weet en ervan overtuigd mag zijn dat God zijn liefde eenzijdig over de aarde heeft uitgestort. En ernaar verlangt om die liefde terug te ontvangen door zijn Zoon Christus heen. Deze drie vragen, die hoeft u mij niet te beantwoorden. Maar laat ze alsjeblieft niet na om ze in gebed bij de Heer te brengen. Ze voor zijn voeten te leggen. We hebben net gezongen aan uw voeten, Heer. Iedere keer als ze daarbij komen, laten dit controlevragen zijn voor onszelf. Want het is van levensbelang. Voor de ander en voor jezelf. En nogmaals, ik hoop dat zo'n woordverkondiging als dit, dat jullie daar geen aanstoot aan nemen, maar dat ze juist ter bemoediging is om in afhankelijkheid van Gods geest zielen voor de Heer te winnen. En zodoende zijn koninkrijk op aarde zichtbaar te maken. Steeds groter, steeds duidelijker en dat alles tot eer en glorie van de opgestaande Heer Jezus Christus. Amen. Vader, dank u voor uw genade en uw liefde. Heer Jezus, dank u dat u alles hebt volbracht en niet getwijfeld hebt om de wil van uw Vader op te volgen. Dat u ons uw kinderen hebt gemaakt. Heer, en als we deze woorden uit uw woord lezen, dan kunnen we alleen maar bekennen dat het, ja, dat ze moeilijk zijn hier. Het vraagt zoveel van ons. Maar tegelijkertijd als we ons beseffen hoe kostbaar we zijn in uw ogen. Nog veel kostbaarder dan onze eigen ogen. Nog veel kostbaarder dan wij van onszelf, van ons eigen leven houden. Dan willen we het alleen maar aan uw voeten brengen, Heer. En u vragen, wil toch door uw geest ons bekend maken hoe wij u mogen volgen, hoe wij u mogen dienen, hoe wij uw woorden mogen gebruiken, Heer, tot opbouw van de ander, tot zegening van de ander. Heer, dat u mag worden grootgemaakt, niet alleen in ons eigen leven, maar dat ook van onze naasten. Heer, dat u blijdschap, dat er blijdschap mag zijn in de hemel voor iedere ziel die mag worden gered. En dat we straks, als we bij u zijn, al die getuigen mogen zien die u kennen. Heer, dank u wel, Heer, voor dit woord. Doe het leven in ons, dat we het niet vergeten. Dat we het iedere keer weer bij u brengen. En dat u ons wilt vertellen, Heer, hoe wij u mogen volgen. Hoe wij op u mogen vertrouwen. Hoe wij gehoorzaam mogen zijn aan uw wil. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam.